Goedemorgen allemaal. Toen ik net meezong, dacht ik, het is al vertrouwd om weer bij u te zijn. Niet alleen vertrouwd voor de oud-gediende hier, omdat ik hier ooit zelf lid ben geweest van deze gemeente. Maar ook vertrouwd omdat je merkt, wij hebben nog steeds dezelfde Heer, ook al kom ik hier al heel lang niet meer, zo af en toe dan. Omdat als je in hemelse zin deel uitmaakt van het volk van God, dat is niet aan tijd en plaats gebonden, hè. Is mijn ervaring en hoop ik ook de uwe. Als ik in Den Haag iets vertel, dan vragen mensen als van tevoren, waar ga je het over hebben? Dan willen ze het volgen of zo. Ik ga het vanmorgen met u hebben over hoe word je van een kind van God een zoon van God. Dat houdt mij al jaren bezig en als dat goed is, kom je ook iedere keer een stapje verder. Nou, hoe doe je dat nou? Ik heb een paar plaatjes. Ik zal het wel zeggen als ik een plaatje wil hebben. Ik begin eerst even zo. De Bijbel, die kent u allemaal al wat langer of wat korter. En de Bijbel is natuurlijk een boek waar allerlei verhalen in staan over mensen zoals u en ik. Je hebt wel eens mensen zitten tellen over hoeveel mensen gaat het in de Bijbel. Nou, dat worden er ruim 3.500 bij naam genoemd. En er zijn vast wel mensen in de Bijbel van wie je zegt, nou daar lijk ik wel een beetje op. Zo'n soort mens ben ik ook. Petrus is zo'n haantje de voorste, zeggen wij dan. Grote mond, klein hartje. Nou, misschien zegt u, zo'n type ben ik ook. Of misschien zegt u wel, nou, ik ben meer die stille persoon op de achtergrond, maar ik heb de Heer van harte lief. Nou, u herkent zichzelf kortom wel in een of meer Bijbelse figuren. Dat is een van de dingen, vind ik, die de Bijbel een boeiend boek maakt. Je herkent jezelf erin. Als dat alleen was, dan zou ik zeggen, ja, je leest ook wel eens een roman waarvan je iets herkent van jezelf of van een ander. Dus de Bijbel is veel meer dan dat. Want al die verhalen die erin staan, over volken, mensen, daar zit ook een hele diepe geestelijke betekenis in. En dat maakt van de Bijbel wel een uniek boek. Wij noemen dat ook wel beeldspraak. En beeldspraak, nou kun je met je verstand wel redelijk volgen als je erin verdiept. Maar om de dingen van God echt te doorgronden heb je inzicht nodig door de Heilige Geest. Mijn ervaring is, sinds ik gedoopt ben met Gods Geest, alsof er een wereld voor je open gaat, namelijk de geestelijke wereld. En dankzij Gods Geest en zijn woord is het mogelijk om te vatten wat zijn bedoeling is voor u en mijn leven. En ik hoop vandaag met u wat van die beeldspraak uit de Bijbel weer tot leven te brengen, met als doel dat het u en mij weer dichter bij God brengt. Iets van die beeldspraak zijn bijvoorbeeld bergen. Ongetwijfeld heeft u hier gehoord dat bergen beelden zijn van machten. Als bergen nou beeld zijn van machten. Even de andere. Ja, dan is er ook een hoogste berg natuurlijk, de grootste macht, de macht van God, de Heilige Geest. Als u wil meelezen in de Bijbel, zoek dan even op Jesaja. Jesaja 2. Ik lees het voor uit de vertaling van de Herziene Statenvertaling. In Jesaja 2, vers 2, daar staat, het zal gebeuren in het laatst van de dagen, dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan, als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer, en naar het huis van de God van Jacob. Hij zal ons onderwijzen over zijn wegen, en wij zullen zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Weet u wat mij opvalt? Dat in vers 2 staat, in een andere vertaling, daar staat dat de berg Sion alsmaar zal groeien, steeds groter zal worden. Dat vind ik wel mooi, want dat betekent dat Gods Geest steeds meer mensen zal vervullen en uiteindelijk hemel en aarde zal vervullen. De berg Sion dus, symbool voor de Heilige Geest. Die berg Sion bestaat op aarde ook. Hè, dat is een heuvel, ja, ze noemen het een berg, ergens in de buurt van Jeruzalem. Nou, wat hebben wij geleerd in het volle evangelie? Dat u en ik levende stenen zijn in de tempel van God. Dat is beeldspraak, geest. Nou, zou die tempel nou in het ideale geval staan? En dan stond die ook vroeger echt op de berg Sion. Dat perspectief, hè, dat u en ik deel uitmaken van Gods plan, van zijn tempel in de geest, dat is toch een prachtig perspectief, wat mijn hart wel heeft. En van ik zeg, daar wil ik altijd nog aan meebouwen en aan meehelpen, Heer. Jezus Christus als hoeksteen. Nou, als u een beetje thuis bent in de bouwkunde, een goede hoeksteen, dan ligt er een goed fundament. En wij, de tempel in de geest. De berg Sion wordt in de Bijbel elders, in Psalm 2 vers 6 voor de liefhebbers, ook wel de Heilige Berg genoemd. Waarom wordt dat de Heilige Berg genoemd? Kijk, God zegt tegen u en mij, wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Dus waar God is, is heiligheid. Als u nou graag dichter bij God wil komen, dan is er dus een voorwaarde. En die voorwaarde is heel simpel. Leef heilig en wees heilig. In de Bijbel komt u veel mensen tegen die dat verlangen hebben. Dat is ook logisch, want dat verlangen heeft God namelijk in elk mens gelegd om hem te zoeken. En dat deed Adam, dat deed Henoch, dat deed Noach, dat deed, nou, noem ze maar op, Abraham enzovoort. Mozes deed dat ook en Mozes was een heel eind op weg, want Mozes was iemand die de berg Sinaï opging en daar zelfs vroeg om Gods heerlijkheid te zien. Daar kwam die, laat ik maar in mijn woorden zeggen, een heel eind mee. Veel verder dan dat volk. En dat volk dat. Nou ja, Jannie zei het net, het duurde allemaal te lang voor dat volk. Ik weet niet of u wel eens vindt dat de dingen in uw leven te lang duren. Ik vind dat wel eens. Kijk maar hoe God ermee omgaat. God heeft nog veel meer dan engelen geduld, zal ik maar zeggen. Als u dus dichter bij God wilt zijn, dan is er een voorwaarde, namelijk dat u heilig, zuiver en oprecht leeft. Want u weet, het duisternis verdraagt het licht niet. Dus als er dingen zijn in uw leven die het licht niet kunnen verdragen. Wij kennen zelfs die uitdrukking in het Nederlands, hè, dingen die het licht niet kunnen verdragen. Dan kom je dus niet op de top van de berg Sion. Anders gezegd, dan kun je dus niet één van geest zijn ten volle met God. En dat is Gods bedoeling met zijn gemeente, dat God uiteindelijk alles in alle zal zijn. Dat schrijft Paulus in 1 Korinthe 15, God alles in alle. Dat is het mooiste wat er is, toch? Dat als ze u zien, als ze mij zien, dat ze zeggen, het is net of je Jezus of God zelf ontmoet. Lijkt mij geweldig, als ze dat van je zeggen. Maar ja, hoe krijg je dat nou voor elkaar? He? Mooi verhaal, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Nou, daar ga ik het over hebben. En dat ga ik doen aan de hand van het voorbeeld hoe het natuurlijke volk Israël ooit duizenden jaren geleden het beloofde land inging en wat ze daar gedaan hebben. En ook wat ze nagelaten hebben. Als het goed is, krijg ik een plaatje als ik dat vraag. Nou, u heeft intussen al gezien dat hier staat Israël. Dus wat u hier ziet is een kaart van het land Israël. Voor de mensen die wat minder topografisch onderlegd zijn, de Middellandse Zee. En de oostkant ervan ligt het land Israël. Hier ligt Egypte. Daar heb je Jordanië. Nou, Syrië, bekend uit de media de afgelopen jaren. En hierboven ligt Libanon. Wat deed dat volk Israël toen ze uit Egypte waren getrokken? Ze hadden hier 40 jaar door de woestijn gezworven wegens wat ongehoorzaamheid. Uiteindelijk trokken ze het beloofde land in via Jordanië. Daarom heet dit het Overjordaanse, want hier heb je de rivier de Jordaan. Dus dit stuk was over de Jordaan, de oostkant, en dit stuk de westkant, het beloofde land. Nou, nu heet het Israël. Vroeger heette het Kanaan. Daar kom ik straks nog wel op terug. Waar trokken ze de Jordaan door? Ze waren langs de oostkant van de Dode Zee gereisd. Hier ligt de berg Nebo trouwens, want u weet dat, dat Mozes uiteindelijk niet het beloofde land inging, maar wel dat God hem het hele beloofde land heeft laten zien. Nou, die berg ligt letterlijk hier. Wat wel mooi is, die berg bestaat ook nog, dus nu is een soort toeristenattractie, hè? Dan kun je op de plek staan waar Mozes ook stond en zo. Maar zelfs als het heel helder weer is, is het in natuurlijke onmogelijk dat je hier vandaan dat hele land ziet. Dus er is natuurlijk wat anders gebeurd, hè. Mozes heeft hier in de geest gezien wat Gods plan was. Ik vind het altijd leuk, dat switchen van de natuurlijke naar de geestelijke wereld en weer terug. Jordaan. Jordaan betekent afdalende. Nou, letterlijk is dat zo. Hij ontspringt hier op de berg Hermon. Dat zijn besneeuwde toppen, zelfs in Israël. Tot het meer van Galilea. En dan daalt het hier zo af naar de Dode Zee. Het laagste punt op aarde. 400 meter onder de Middellandse Zee. Maar dat afdalen, letterlijk van het water hier, dat steeds lager uitkomt. Dat staat natuurlijk ook voor iets anders. De doortocht door de Jordaan is natuurlijk een symbool voor. Dit is het leven voor je wedergeboorte. Je wordt wedergeboren. En je doodt je in water. De meeste van u zijn, veronderstel ik, als volwassenen in water gedoopt. Dat deden ze in het land Israël ook. Er werd gedoopt in de Jordaan. Dat deed Johannes de Doper zelfs bij Jezus. Dus de Jordaan staat ook symbool voor. Een wedergeboren christen trekt het beloofde land in. Het geestelijk beloofde land. Ik dacht altijd, als je nou 40 jaar door de woestijn hebt gezworven, oftewel een hele generatie geestelijke armoede, en je staat dan bij de ingang van het beloofde land, oftewel het leven wat God je beloofd heeft, dan stel ik me voor dat je ongeveer naar binnen wil rennen. Helaas is dat niet zo. Als je de Bijbel leest, dan zijn er in ieder geval twee stammen die zeggen, laat maar zitten. Moet u even verder bladeren in uw Bijbel. Wat zei ik, Jesaja? Moet u terugbladeren naar Numeri 32. Het vierde Bijbelboek Numeri 32. In vers 5. Laat het plaatje nog maar even staan hoor, die gebruik ik straks nog een keer. In Numeri 32 vers 5, daar staat, verder zeiden zij, dat zijn de stammen van Ruben en van Gad. Dan zeiden ze dan tegen Mozes, als we genade in je ogen hebben gevonden, geef ons dan dit land tot bezit. En dit land was dus niet dit, maar dat was het overjordaanse. Ruben is hier beland en Gad is hier beland in Jordanië. Het andere, en ze zeggen zelfs letterlijk, laat ons de Jordaan niet oversteken. Mozes zei tegen de nakomeling van Gad en van Ruben, jullie broeders, dus die andere 10 stammen, zullen ten strijde trekken en u wilt zelf hier blijven. Waarom zou u het hart van de Israëlieten onwillig maken om over te steken naar het land dat de Heer hun gegeven heeft? En dan gaat hij nog even hun geheugen opfrissen. Zo deden jullie vaderen ook toen ik hen van Kades Barnea erop uitzond om dit land te bezien. Dat was de verhaal van die 12 verspieders. En 10 van de 12 zeiden, we zien het niet zitten. Ze trokken op tot aan het dal Eskol, bezagen het land, maar zij maakten het hart van de Israëlieten onwillig om naar het land te gaan wat de Heer hun beloofd had. Ja, dus 2 van de 12 stammen die zeiden, we hebben er niet zo'n zin in om Gods plan uit te voeren. Nou, dat houden ze nog een poosje vol, dan moet u zelf maar eens verder nalezen, nummer 32. Maar Mozes roept ze wel tot de orde, zoals Jezus u en mij ook tot de orde roept als u keuzes maakt die niet goed zijn. Want wat zegt Mozes later tegen zijn nummer 32? Die zegt in nummer 32 vers 20, toen zei Mozes tegen ze, als u dat doet, als u voor het aangezicht van de Heer u voor de strijd zult toerusten, en elke man van u die toegerust is voor de strijd zal de Jordaan oversteken voor het aangezicht van de Heer, totdat hij zijn vijanden van u voor zijn aangezicht heeft verdreven. En het land voor het aangezicht van de Heer onderworpen is. En dan, dus als je de strijd in hemelse gewesten hebt gevoerd, dan zult u terugkeren en onschuldig zijn voor de Heer en voor Israël. En als u dit niet doet, vers 23, dan hebt u gezondigd tegen de Heer en weet dan dat uw zonde u zal vinden. God straft niet, maar God zegt als je zondigt, dan keert dat zich tegen je. Een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 33 van Numeri, vers 50, daar zegt God tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, als de Jordaan oversteekt naar Kanaan, dan moet je alle inwoners van het land, want er woonde hier natuurlijk een volk, de Kanaanieten, van voor uw ogen verdrijven. Er staat letterlijk in de Nadische Bijbel, je moet dat volk wat hier nu woont, onterven. Nou, even naar de geestelijke wereld. Wij zijn het volk van God. En God geeft u en mij de opdracht. Als er geestelijke vijanden in het door God beloofde land in je leven zitten, dan moet je die eruit zetten. Die moet je onterven. Nou, dat is glashelder. En er staat ook wat er gebeurt als je dat niet doet. Want in Numeri 33, vers 55 staat, als je die inwoners van dat land niet verdrijft, dan zal het gebeuren dat wat u heeft overgelaten, dat wordt als doornen in uw ogen en prikkels in uw zijde. En ze zullen u benauwen, zelfs als u in het land woont. Er staat in de Nadische Bijbel, dan wordt het tot naalden in je ogen. Dus als je iets laat zitten in je leven, wat niet uit God is, ik probeer hem wat voor te stellen, je ogen, daar zie je mee. Met je geestelijke oog heb je zicht op de geestelijke wereld. Als er nou iemand in je oog wat doet, dan verlies je het zicht uiteindelijk. Dat is wat er gebeurt als je dingen in je leven hebt waarvan je zegt, laat maar zitten. Dan verlies je het zicht op de geestelijke wereld en op Gods plan. Want Gods plan is niet dat je bij de Jordaan blijft hangen. Gods plan is dat je, nou het ligt ergens hier, in Jeruzalem op de top van de berg Sion komt. Dat je één van geest wordt met hem. Dat is Gods plan. Gods plan is dus niet, ik heb me bekeerd, kind van God, ik vind het verder wel goed zo. Gods plan is, trek door het beloofde land, versla alles van het rijk der duisternis in je leven, in de gemeente wat niet goed is, en word uiteindelijk één van geest met mijn geest. Dat is Gods plan. In andere stukken in het Oude Testament wordt het nog duidelijker gezegd. Want op een gegeven moment is Mozes overleden en ze gaan onder leiding van Jozua uiteindelijk het beloofde land in. Hij is heel bijzonder hoe ze de stad Jericho veroveren. Dat verhaal kent u, om die muren heen trekken enzovoort. Nou, ze veroveren nog eens een stad en nog eens een stad, maar op een gegeven moment laten ze het erbij zitten. Want hebben ze alle inwoners van Kanaan ooit verslagen? Nee. Sterker nog, er staat zelfs verderop in de Bijbel, op een gegeven moment gingen ze zich vermengen met het volk wat er zat. Daar zit natuurlijk een les in, ga je niet vermengen, duisternis en licht, dat moet je niet vermengen. In Deuteronomium 9, daar staat dat God bij mond van Jozua zegt tegen het volk Israël, dus tegen u en mij vandaag, je trekt de Jordaan over en je gaat al die volken die groter en sterker zijn dan jij onterven en verslaan. Kijk, zijn macht en de duisternis sterker dan een menselijke geest? Mijn antwoord is in een aantal gevallen gewoon ja. Daarom heeft u Gods geest nodig, want die is sterker dan al wat tegen is. En er staat dat die volken die hier woonden, die hadden steden, groot en steil tot in de hemelen. Als er staat dat het een stad was tot in de hemelen, denk ik, nou letterlijk was dat niet zo. Je hebt hier wat heuvels, maar dat kwam heus niet kilometers omhoog. Dus dat ging over, wat deden die lui? Een stad tot in de hemel doet mij gelijk denken aan de toren van Babel. Want die wilden ook een toren tot in de hemel bouwen. En wat wilden ze eigenlijk? Zich niets aantrekken van God en zijn plan, maar wel in de hemelse gewesten bezig zijn. Ik zei u net, onterven, dat was de opdracht aan het volk Israël toen, dat is ook de opdracht aan u en mij vandaag. Geestelijke vijanden verslaan. Even het natuurlijke, waar ligt een erfenis vast? In het testament. Een testament is bij wet geregeld. Hè, want als u... het gebeurt maar weinig mensen, maar op een dag heb je misschien zo'n suikeroom, die blijkt je nog een hoop nagelaten te hebben, blijkt uit een testament, dan krijg je een brief van een notaris. Hè? Maar even naar de geestelijke wereld, het heet het Oude en het Nieuwe Testament, daarin staat dus vast waar u en ik, wat God betreft, recht op hebben. Als een testament bij wet geregeld is, en u past dus toe wat er in het Oude en Nieuwe Testament staat, dan past u geestelijke wetmatigheden toe. Een van de wetmatigheden in het Oude Testament en sowieso in de geestelijke wereld is, het loon van de zonde is de dood. Dat maakte Adam en Eva mee, want na de zondeval zijn ze uiteindelijk dood gegaan. Het duurde nog 100 jaar hoor, Adam werd 930, maar uiteindelijk gebeurde het wel. Het loon van de zonde is de dood. Dat is nog steeds zo in geestelijke zin, want als je gezondigd hebt, dan merk je, er is iets tussen God en mij ingekomen. Tenminste, merk ik. Niet ook nog zo vaak zondig, maar... Wie heeft de dood verslagen? Jezus Christus. Daarom schrijft Paulus in 1 Korinthe 15... Dood, waar is je prikkel nou nog? Waar is je overwinning? En als Jezus voor ons de duivel en de dood heeft ontroond... Geniet ervan mee en doe eraan mee. En doe het ook in uw eigen leven. Voer alles af wat niet uit God is. Dan nog even naar Canaan. Dat vind ik wel leuk, Bijbelse namen. Toen ik hier vorig jaar iets heb verteld, toen heb ik een aantal Bijbelse namen verteld wat de betekenis was. Het woord Canaan heeft twee betekenissen. Het betekent koopman of koopmansland. Dat is de ene betekenis. En de andere betekenis is dienstknecht. Die eerste betekenis, dat was vrij letterlijk. Het volk wat hier woonde, waren handelaren over zee en over land. Want het land Israël ligt op twee oude handelsroutes van Egypte door Israël naar Syrië en naar het land van de Eufraat en de Tigris. En van de Middellandse Zee zo naar de Syrische woestijn. Dus hier werd altijd handel gedreven. Daarom werd het volk handelaren genoemd. Een dienstknecht... Daar kom ik straks nog op terug, want er is een reden dat dat volk dienstknechten heette. Het land Canaan komt al veel eerder voor in de Bijbel, want toen Abraham uit Ur der Chaldeeën via Haran in Canaan was beland, was er op een gegeven moment hongersnood en ging die met zijn vrouw Sarah naar Egypte. Dat gebeurde een paar generaties later weer, toen was er weer hongersnood. En toen zei Jacob tegen zijn zonen... Ik heb gehoord dat er in Israël nog voedsel, of in Egypte nog voedsel te krijgen is. Ga daar maar voedsel halen. Als je nou al een paar jaar hongersnood hebt, dan heb je in het begin nog wel wat geld. Dus in het begin betaalden ze je met geld voor het eten. Op een gegeven moment was geld op. Waar gingen ze toen mee betalen? Eerst nog met spullen die ze hadden. Maar wat zeiden ze uiteindelijk? Dan moet u zelf maar eens nalezen in Genesis 47... Als je geen geld meer hebt en geen spullen, waar kun je dan nog alleen maar mee betalen met je leven? Wat zei dat volk? Ze boden zichzelf aan als slaaf aan Egypte. Ze zijn vrijwillig slaaf van Egypte geworden. Dat geeft me toch te denken in de geestelijke wereld. Als je nou geestelijk in het land Israël hongersnood leidt, dan kan ik u uit eigen ervaring vertellen, blijf altijd op de plek die God u beloofd heeft en ga uw heil niet elders zoeken. Ga het zeker niet zoeken bij Gods vijanden, want Egypte staat symbool voor duisternis en occultisme. En ga zeker niet zeggen, ik ga de geestelijke wereld die in dit land zit dienen en ik leef hem daar als slaaf aan uit. Want wat was het effect uiteindelijk in het natuurlijke 430 jaar slavernij? Dus als je geestelijke nood hebt, zoek je heil dan niet buiten God, maar zoek het juist bij God. Des te meer. Jacob die snapte daar al een hoop van. Hè. Die had ook al een hoop meegemaakt. Die wist wat liegen en bedriegen was. En die had ook ontdekt dat dat verkeerd afliep. En die had zich ook in die zin wel van zijn verkeerde wegen teruggekeerd, hè, daarom noemde God hem later Israël. Israël trouwens betekent, hij zal vorst zijn met God, hij zal heersen met God. El is God, hè. Heersen met God, dus als wij het geestelijk Israël zijn, dan zullen wij samen met God en Jezus Christus heersen. Jacob, die wist wel, er is misschien wel voedsel in Egypte, maar je moet daar niet blijven, dat is daar niet pluis. Daarom zei hij tegen zijn zonen dat hij was al oud, hè? Hij was al over de 100 toen hij daar naartoe ging om zijn zoon Jozef weer te zien. Dus daarom zei hij ook dat hij niet in Egypte begraven wilde worden. Hij zei, jullie moeten, als ik overlijd in Egypte, moet je mij begraven in Israël. Er zit natuurlijk wel een les in. Laat je geestelijk niet begraven in Egypte, zorg dat je in het geestelijk Israël blijft. En Jacob had een hoop gezien van wat er ging gebeuren, want hij beloofde aan zijn 12 zonen toen al, jullie zullen ooit terugkeren in het beloofde land. Dat geldt voor u en mij ook, als u een misstap maakt in uw leven, maakt u zich geen zorgen. God belooft u, als je daarop terugkomt, kom je terug in het land wat ik je beloofd heb. Kanaan, weet u waar die naam vandaan komt? Even twee plaatjes doorklikken. Maar die krijgt u straks te zien. Kijk. Noach had een heleboel zonen en dochteren. Drie daarvan die kent u. Sem, Gam en Jafet. Gam had vier zonen. Dit noemden ze later ook wel Ethiopië. Deze meneer heette Mitzrayim. En dat is het land Egypte geworden. Die sla ik maar even over. En Gam had ook een zoon en die heette Kanaan. En er zit één foutje in. Kanaan had niet een zoon die Nimrod heette. Dat was de zoon van een van de anderen. Maar Kanaan was dus een zoon van Ham. En dat was weer een zoon van Noach. Wat gebeurt er? Die Ham, die trof Noach dronken en onbloot in die tent aan. Na de zondvloed. Ham had geen respect voor zijn vader op dat moment. Maakte hem eigenlijk een beetje belachelijk. En Sem en Jafet, die deden het beter, want die liepen zonder naar hun vader te kijken, als u dat verhaal kent, met een kleed achteruit naar hun vader toe en bedekten hem. God bedekt uw en mijn zonden met de klederen des heils. En die Gam had daar geen boodschap aan. Toen dat gebeurde, sprak Noach later, toen hij weer nuchter was, uit dat het nageslacht van Gam de dienaar zou zijn van het nageslacht van Sem. Hij zei letterlijk, jouw nageslacht Gam zullen dienstknechten, want Kanaan betekent dus dienstknecht. Jouw nageslacht Gam zal de dienstknecht zijn van het nageslacht van Sem. Als u de Bijbel een beetje kent, uit Sem is uiteindelijk David en Jezus geboren. En Sem staat symbool voor het volk van God. En Gam staat symbool voor het volk wat zich van God heeft afgekeerd. Hier staat eigenlijk gewoon, als ik het wat geestelijker zeg, het rijk der duisternis zal zich hebben te onderwerpen aan de Zoon van God Jezus Christus en aan de Zonen Gods. Zo is het. En dat is de betekenis van dit soort verhalen en van dit soort namen. Maar zoals u uit eigen ervaring kent, daar hebben boze geesten niet vanzelf trek in, daar moet je strijd voor voeren. Daarom wordt u opgeroepen om de goede strijd des geloofs te strijden. Nou mag plaatje weg. Nog wat andere dingen over namen als u dat leuk vindt. Abraham wordt ook wel een Hebreër genoemd. Weet u waar dat vandaan komt? In het geslacht van Adam, naar Sem en naar Abraham, komt op een gegeven moment een man voor en die man die heet Eber of Heber. Nou, en als je nou Heber heet, dan heet jouw nageslacht Hebreërs. Dat is gewoon genoemd naar een van de voorvaderen. Heber betekent hij die van de overkant komt en hij die doortrekt. Dat is leuk, vind ik, want Abraham Nou, misschien kun je dat kaartje, dat eerste plaatje, sorry, nog even terugzetten. Waar kwam Abraham vandaan? Uit Ur der Chaldeeën. Nou, dat staat niet op dit kaartje, maar na Jordanië krijg je wat nu is Irak en nog verder op Iran. Ur der Chaldeeën lag dan zeg maar hier. De Chaldeeën betekent het land van de waarzeggers en de tovenaars. Dus God zei, Abraham, daar heb jij niets te zoeken, trek daaruit weg. Abraham kwam dus van de overkant van de rivier de Jordaan. En Abraham trok door de Jordaan naar het beloofde land. Nou, u en ik zijn wij doortrekkers. Behalve dat u een wedergeboren christen bent, trekt u ook nog door het beloofde land om uiteindelijk de top van de berg Sion te bereiken. Trekt u net zo lang door totdat u van een kind van God een zoon van God bent geworden. Laat u zich leiden door Jezus Christus in uw leven. Onderwerpt u aan Gods leiding in uw leven. En zegt u, Heer, ik wil u dienen met al wat in mij is. Want dat is de ware dienstknecht. Even kijken waar ik gebleven ben in mijn verhaal. Oh ja. Die Nimrod. In dat geslacht dat u net zag. Dat was natuurlijk symbool voor mensen die zich voortdurend van God afkeerden. Die Nimrod was de grondlegger van Babel. En degene die het volk aanzet om de toren van Babel te bouwen. Nimrod betekent de dwarsligger, de weerspannige en de rebel. Nou, dat zegt genoeg, zou ik zeggen. Waar bouwden ze die toren van Babel? In een vlakte, in het land Sinear. Nou, het land Sinear, dat kennen wij nu niet meer, maar dat is een deel van Irak, waar nu Bagdad ligt. De omgeving daarvan heet vroeger in de Bijbel het land Sinear. In het begin dacht ik, maar als je nou een toren wil bouwen tot in de hemel, dan ga je toch niet in een vlakte bouwen, dan ga je toch die toren bouwen op de top van een berg, want dan heb je alvast een stukje. Toch? Ja, dus dat zegt ook alles over dat het niet ging om letterlijk, laat maar zeggen, de aardse hemel te bereiken. Het ging natuurlijk over iets anders. Dat ze in de geestelijke wereld, in de hemel wilden komen, contact zoeken met boze geesten buiten God om. En dwars tegen Gods bedoeling in. Ze snapten ook heus wel, als je letterlijk een toren wilde bouwen tot in de hemel, dan zoek je op aarde alvast het hoogste punt op. He, zo intelligent waren ze nog wel. Dus er zat wat anders achter. Die Nimrod was dus de stichter van Babel. En Babel komt u later weer tegen. Eén bron van ellende. Het volk ging naar de Babylonische ballingschap. En Babel komt in Openbaringen ook weer terug. Als tegenhanger van het hemels Jeruzalem. Nimrod stichtte nog meer steden waar ook allemaal ellende was. Hij was ook de stichter van Nineveh. Nou, Nineveh, u weet dat Jona door God naar Nineveh werd gestuurd. Had hij in het begin niet zo'n zin in. Toen heeft God hem tot de orde geroepen en toen is hij van gedachten veranderd. Maar alles waar geesten van het type Nimrod zijn geweest, dat is ellende. Dan moet je uit wegtrekken, dan moet je bestrijden. En die Nimrod, die kende de geschiedenis wel, want die wist wel welke opdracht God Noach had gegeven. Want God had Noach dezelfde opdracht gegeven als Adam. He, verspreid je over de aarde, geniet van alles wat ik hier geschapen heb. Heers over de schepping en dien mij met al wat in je is. Nou, bij Adam ging dat goed tot de zondeval. En na de zondvloed gaf God opnieuw dezelfde opdracht. Want God is onveranderlijk, hè, dus die geeft vandaag nog steeds u en mij dezelfde opdracht als bij Adam en Eva. Dus hij gaf Noach opnieuw de opdracht. Verspreid je over de aarde, geniet van al het mooie in de schepping, heers daarover en onderwerp je aan mij. Ik zou zeggen, die Nimrod wist dat ook wel. Dat was van zijn overgrootvader, Noach. En die had daar niet zo'n zin in. Die wist heus wel dat tegen zijn oom Kanaan al gezegd was, je moet het genageslacht van Sem dienen. Daar had hij geen trek in. Hij wilde heersen over mensen in plaats van dienen. En wat zegt Jezus Christus? De grootste onder u zal alle dienaar zijn. Ik ga nog even door op Nimrod en dan kom ik daarna bij de afronding. Die Nimrod was dus de verpersoonlijking van het Rijk der Duisternis. Ook die man is op een dag, gelukkig zou ik bijna zeggen, overleden. En dat volk was toen, dat volk waar Nimrod met ijzeren hand overheerste, was toen wel uit balans, want ze waren hun leider kwijt. En als er een leider overlijdt van een volk, dan krijg je daarna altijd een soort vacuüm, een machtsvacuüm en een crisis. Wie gaat nu de macht overnemen? Dat zie je hier op aarde altijd. Die Nimrod had ook een vrouw. Die komt in de Bijbel voor onder de naam Astarte of Ashera. En dus Astartes en Ashera's, dat waren de afgoden van die Canaanieten. Die vrouw die dacht, wacht even, Nimrod overleden. Dat gaat mijn machtspositie aantasten. Dus wat zei ze? Jongens, die Nimrod, dat was zo'n goede man, ga hem maar als een god aanbidden. U voelt hem al aankomen. Zij heeft dat volk toen zover gekregen dat ze Nimrod als een god gingen aanbidden. Dus wat was zij zelf dan? Een godin. Daar komt dus de afgoderij vandaan. Wat deden die mensen als ze dan overleden? Dan moesten ze met gepaste eer, zeg maar, begraven worden. Dat deden ze in stenen kisten. Dat noemden ze sarcofagen met een mooi woord. En ze hadden natuurlijk allemaal symbolen en rituelen. Zoals je dat, als je dat kent uit die piramides van de farao, die we dan hebben gevonden een paar honderd jaar geleden. Daar zaten natuurlijk ook allemaal symbolen en rituelen in. Dat graf van Toetanchamon, daar zouden allemaal symbolen en rituelen. Dat hadden ze toen ook al. Weet u wat ze op de doodskisten van types als Nimrod maakten? Afbeeldingen van slangen, want dat was hun god. Nou, denk even mee. De slang in het paradijs moet u alles zeggen. En in Openbaring komt het weer terug, dat raakte alle oude slang. Dus wat deden zij? Zij hadden als werkelijke inspirator, en ze kwamen daar eigenlijk openlijk vooruit, de duivel en zijn boze geesten. Dat was hun inspiratiebron. En de slang komt in een andere naam ook nog in de Bijbel voor, daar heet hij de Leviathan. Als u dat woord wel eens gehoord heeft. Leviathan betekent gewoon een kluwe of een veelheid van slangen. De moderne Bijbelvertalers weten niet zo'n raam met dat woord, dus dan hebben ze vertaald met krokodil of zo. Ik vind het wel triest, want dan gaat de geestelijke betekenis eruit. Want Job die vroeg zich af, waarom heb ik zoveel ellende in mijn leven terwijl ik zo'n rechtvaardig mens ben? En Job die had een paar vrienden, die bedoelden het misschien goed, maar ze hielpen hem niet echt. En op het moment dat Job beseft, mensen kunnen mij geen inzicht geven in de geestelijke wereld, dat kan God alleen. Dan zegt God op een gegeven moment tegen Job, Job, ga jij de Leviathan verslaan? Ben jij degene die dat kan? Of ben ik degene die dat kan? Als u dat wil nalezen, moet u niet nu doen, maar dan moet u maar eens nalezen in Job 41, vers 17, daar staan een paar dingen. Met andere woorden, als u, als ik, aan de Heer vraagt, Heer, wilt u me de dingen openbaren hoe het zit, zoals Job dat deed, dan laat de Heer u de dingen zien. Dan geeft hij u inzicht in de geestelijke wereld door zijn geest die in u woont. En God zegt tegen Job toen al, en dat heeft Jezus Christus u en mij ook geleerd, je hoeft niet in eigen kracht de dingen te doen. Ik zal je met mijn geest dopen, de Heilige Geest, de trooster, hij zal je inzicht geven in alle dingen, zegt Jezus. Hij is je kracht, je bron, je inspiratie. Met God ben je sterker dan al wat tegen is. En ik hoop dat u zegt, ja, ik ervaar dat ook in mijn leven, ik geloof dat, ik ga eruit leven. Zoals Jezus Christus voor ons het hele rijk der duisternis al overwonnen heeft, roept hij ons op, vandaag ook, doe mee, voer de goede strijd van het geloof. En geniet van al het mooie wat God u geeft. Doe mee, overwin door het bloed van het lam, en dat hebben wij al gedaan, hè? En door het woord van uw getuigenis. Welk getuigenis geven u en ik met ons leven en met onze woorden? Getuigen wij in hemel en op aarde van de grootheid van God, van het verlossend werk van Jezus Christus, van de kracht die in u is, die meerder en sterker is dan al wat tegen is. Mijn ervaring is, hoe meer u God gelooft, hoe meer u gelooft wat Jezus Christus zegt heeft, dat het echt waar is, hoe meer het werkelijkheid wordt. Ik hoop dat u zegt, het is mijn verlangen, Heer, om ten volle uw woord te gaan geloven. Of ik het nou merk of niet, het is zo, het is waarheid, Ik wil dat het waarheid zal worden in mijn leven, in de gemeente in Alphen, in Den Haag, in het volk van God. Ik hoop dat u zegt, ik wil niet alleen een wedergeboren christen zijn, ik wil het beloofde land in bezit nemen, ik wil één worden van God, één van geest, de top van de berg Sion bereiken. God alles in allen. Doe daaraan mee, help daaraan mee. De Heer is met u, hij zal u leiden en steunen. Hij gaat het waarmaken in uw en mijn leven. Amen.